Who's the winner man? He's the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner man. Oh oké, okay, dat is wel lekker man.
Kein Gelul.
Ooit gehoord van Eddie de Neven? Nee? Gaat er nog geen belletje rinkelen? Begrijpelijk, want hij is de maker van het allereerste doelpunt voor het Nederlands elftal. In 1905, tegen België. Het lijstje met jubileumdoelpunten dat in de dikke eeuw volgde, is indrukwekkend. Nummer 1000 was bijvoorbeeld voor Dennis Bergkamp. Nummer 1250 voor Wesley Sneijder. Waar dit heen gaat? Nou, naar nummer 1500. Want dat doelpunt werd gemaakt door onze gast van vandaag, Ruben Schaken. Als debutant op zijn 30ste nog wel. En dat te bedenken dat deze klassieke buitenspeler een paar jaar eerder nog onderdeel was van een van de zwartste bladzijdes uit de clubgeschiedenis van Feyenoord. Maar Ruben Schaken snoerde de mondjes en groeide in de Kuip uit tot een publiekslieveling. De man die in de jeugd van AZ stiekem jointjes rookte voor zijn wedstrijden en tot zijn 27ste in de eerste divisie voetbalde, is het levende bewijs dat je nooit moet opgeven met dromen. En je kunt van Ruben Schaken zeggen wat je wilt, maar niet dat hij geen verhaal heeft. Reden te meer om de man met de piekfijne voorzet en de betoverende stem eens achter de microfoon te zetten. Ruben, wat fijn dat je te gast bent in onze podcast.
Dankjewel, wat een mooie intro.
Ja, die heb ik niet zelf geschreven, die komt van mijn vriend Wesley.
Oké.
Maar
okay.
Ja, wij zijn hier in jouw huis in Almere.
Ja.
En ik zeg we, want ik ben er niet alleen, want ik ben hier ook samen met Pieter.
Ja, tuurlijk. Ik mocht mee.
Ja, wat goed. Nee, en ja, wij zijn vereerd dat een oud Feyenoord, vinden we altijd mooi, dat we daar mee kunnen praten over Feyenoord, over het leven, over voetbal enzovoort enzovoort. Dus bedankt voor de uitnodiging dat we hier mochten komen. Want hoe gaat het met je?
Hoe gaat het met me? Ja, druk zoals altijd. Ik heb een onderneming, een x-aantal.
Ja.
Ik ben 8 maanden geleden begonnen met een Surinaamse eetzaak in Almere buiten.
Ja.
Juliaantje, dat is de naam van mijn oma, die nog leeft.
Oh, mooi.
Dus eerbetoon naar haar. En nou ja, jullie stonden te wachten net. Ik was alweer te laat. Dus,
dat moet niet zeggen, niet zeggen.
Oké, okay, oké. Okay. De podcast merkt niemand dat.
Ik ben altijd goud eerlijk, zoals jullie weten. Dus nee, ik was de laatste klanten aan het afwikkelen en daarna snel gereisd. Maar ik vind het fijn om jullie te ontvangen en het weer te hebben over voetbal, over Feyenoord. En, dus laten we het doen.
Ja, maar jij vertelde net, vlak voordat we gingen opnemen, vertelde even, 7 ondernemingen.
Ja. Klopt.
Wat doe je allemaal?
We hebben er inderdaad een paar staan.
Op de website heb ik een paar kunnen vinden. Een voetbalschool.
Klopt.
Ja. Ik heb kunnen vinden een cateringbedrijf. Nou, daar heb ik het net over gehad. Een autoverhuurbedrijf.
Klopt.
Een kledingbedrijf.
Klopt.
Wat mis ik nog meer? Of...
Een parfumlijn heb ik.
Een parfumlijn.
Samen met mijn vriendin al ruim 2 jaartjes.
Ja.
Ik moet zelf even schakelen nu, want je hebt een x-aantal genoemd. Wat heb ik nog meer? Nee, dan ben je er wel hoor, denk ik.
Jij bent niet een voetballer die ook in de vastgoed gegaan is. Want volgens mij alle voetballers die gestopt zijn, gaan op een gegeven moment in de vastgoed. We ook.
Klopt, ja, dat heb ik ook nog erbij.
Ook
maar
nog,
niet, maar niet dat ik nadrukkelijk op zoek ben naar vastgoed hoor. Nee, zoveel centjes heb ik al niet meer.
Nee.
Maar goed, ik heb wel goed geïnvesteerd. Dus daar komt wel wat geld van binnen.
Hé, hey, maar waar komt die drang voor om dat ondernemen? Want 1 onderneming kan ik me nog voorstellen. Maar je hebt er meteen een hele hoop heb je gedaan.
Ja, is een bizar verhaal. Hè? Mijn eerste jaar bij Feyenoord, ik weet niet of je het nog kan herinneren, raakte ik geblesseerd aan mijn knie.
Ja.
Voor het eerst in mijn leven een hele grote blessure.
Ja.
En ik had nog een jaar contract daarna.
Ja.
Maar het eerste half jaar was niet best.
Nee.
Ik moest echt wennen aan de stap van VVV Venlo naar Feyenoord.
Ja.
En,
Been was de trainer.
Mario Been was de trainer. Ik raakte geblesseerd, geopereerd. Nou ja, stond 9 maanden op die operatie. En het was een kraakbeen, het was een kraakbeenletsel. En toen voordat ik onder het mes ging, dokter Heijboer, fantastische arts, die zei, het kan 2 kanten op. Of we trekken het stukje kraakbeen eruit die los in je knie zweeft. En dan ben je binnen 4 weken weer fit. Of we moeten gaan boren, omdat je dus zodanige schade hebt om nieuw kraakbeen te gaan creëren, zeg maar. Alleen de kans dat je dan nog op topniveau kan spelen is heel klein.
Mm-hmm.
Dus dat was even spannend. Dus het eerste wat ik vroeg toen ik wakker werd uit de narcose was en.
Welke van de 2 afslagen is het geworden?
Precies. Het is of 9 maanden of 4 weken.
Ja.
Nou, het is 9 maanden geworden.
Ah,
ja. Uiteindelijk heb ik zelf die 9 maanden versneld. Ik heb keihard getraind. En eigenlijk ook de fysio die mij toen moest optrainen, die was niet blij met me. Want die zei van, ja, je mag gewoon één keer per dag trainen en dan ga je naar huis. Dus toen ben ik naar René gegaan, die is er niet meer volgens mij. Die zit nu bij Utrecht. Ik zeg, ja. René, luister, begin Marcel uit te leggen dat ik elke dag van 9 tot 5 wil trainen.
Ja.
Dus als hij denkt dat hij vroeg naar huis gaat, heeft hij pech, hij wordt betaald. Dus ik wil gewoon trainen. Dus ik heb eigenlijk die 9 maanden is 5 maanden geworden, echt bizar. En na 6 maanden stond ik onder Koeman weer op het veld. Mocht ik mijn eerste invalbeurtje maken tegen Excelsior. Ja. En uiteindelijk, die tweede wedstrijd mocht ik weer invallen tegen Heracles, geloof ik. En dat was die goal die Guillaume van mij stal. Ik weet niet of jullie die nog kunnen herinneren.
Op de doellijn. Ja,
op de doellijn.
Passeerde ja. En juist, op de doellijn. Guillaume Fernandes. Die had hem niet hoeven raken.
Nee. Hij had hem niet hoeven raken. Hij zegt nog steeds van wel als ik hem zie. Zeg, ja. Van, maar goed, is niet spitsen, erg. Dan maar een assist. Ja. Ja. Maar goed, die invalbeurt heeft wel gezorgd dat ik die week erop in de basis stond.
Ja.
En toen gaf ik een assist, geloof ik. En uiteindelijk ben ik na die wedstrijd onder Koeman nooit meer uit geweest. Dus was ik gewoon vaste basisspeler.
Nee, we hebben even gekeken naar de statistieken inderdaad. Maar eigenlijk ben je drie volle jaren basisspeler geweest.
Volle bak, ja.
Alleen, je begon, tenminste het eerste jaar wat was moeizamer.
Ja.
En je hebt zelf ook ergens een keer gezegd dat je eigenlijk met -10 begon. Ja. Na de overstap van VVV, kan je daar nog wat over zeggen?
Ja, zeker. Het begon eerst met een laatste wedstrijd voor VVV tegen een amateurploegie.
Trouwens, voor de duidelijkheid, VVV was kampioen geworden in de KKD.
Ja, klopt.
Dus je hebt een jaar in de Eredivisie gespeeld bij VVV.
Ja, klopt.
En
ja.
Toen,
hadden we lijstbehoud, zijn we toen heel hoog geëindigd, 12e, maar we waren heel vroeg al veilig. Ja. Niemand had het verwacht, want Honda ging in de winterstop naar CSKA Moskou, ja. Was onze sterspeler.
Ja, de Japaner.
Voor mij ook heel belangrijk. Ja. En uiteindelijk de stap naar Feyenoord gemaakt en gaf ik een interview. Nou, in het interview gaf ik aan, hè, ik kom uit de jeugd van Ajax. Nou ja, dat was niet handig. Ik had ook niet door hoe erg die rivaliteit is. Dus dat weet ik nu inmiddels wel. Maar goed, ik werd gebeld door iedereen van, hey, je staat op de forum van Feyenoord. En voor je daar begonnen bent, zeg maar, ben je al afgezekerd. Dus ik denk, jeetje, potverdomme, krijgen we dat weer. Maar goed, mijn laatste wedstrijd voor VV Venlo, dat kon er ook nog bij. Toen kreeg ik een rode kaart. Ik speelde tegen een amateurploeg en je kent het wel van die gasten die zeggen schop hem en dat soort dingen allemaal. Dus ik kreeg een paar aardige tikken in die wedstrijd en ik naar de scheidsrechter van luister, ik had al getekend bij Feyenoord, dus ik was best wel voorzichtig met mijn benen.
Ja. Ja.
En ik gaf die scheids aan van luister, het is een oefenwedstrijd, zorg dat die gasten een beetje normaal doen, weet je wel, het grijpt wel in. Uiteindelijk ging ik 1-1 op de keeper en ik voel echt een slijding op bijna borsthoogte van achter, dus mijn heupen schoffelden me echt zwaar onderuit. En op dat moment, ja, niet nadenken. Ik draai me om en ik haal hem voluit. En ik loop ook gelijk naar binnen. Ik weet, het is rood. Dus ik loop naar binnen. En ik zit in de kleedkamer. En die jongens komen naar de wedstrijd naar binnen. En de elftalleider die komt naar me toe. En hij zegt, jij weet dat je geschorst gaat worden. Hè? Ik zeg, geschorst? Ik zeg, hou op man, het is een oefenwedstrijd.
Yeah.
Hij zegt, nee, de regels waren toen destijds volgens mij aangescherpt. Dat je dus ook in oefenwedstrijden gewoon schorsing krijgt. Nou, je raadt het al. 2 wedstrijden geschorst bij een nieuwe club. Waarin je al met -10 begint. Ja. Want
nou ja, vanwege dat interview.
Vanwege dat interview, Ajax, precies. Ja. Dus dat Ajax benoemd, dus dat was niet zo handig. En uiteindelijk begin je dus op -10.
Ja.
Voor mijn geluk onder Mario Been, mijn derde wedstrijd van Feyenoord, stond ik gelijk in de basis. En uiteindelijk heb ik volgens mij 10 of 11 wedstrijden gespeeld.
Ja.
Maar ik moet eerlijk zeggen, het ging niet helemaal lekker. Dus daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb gewoon niet kunnen laten zien waarvoor ik gehaald ben.
Is die stap van VVV naar Feyenoord, wat ondanks dan een middenmotor was, dat niet extreem groot ook?
Het is echt een grote stap. Kan ik achteraf wel beamen. Ja.
Nou, Feyenoord was het jaar daarvoor, waren ze 5e toch geworden? Of 4e, denk ik?
Ja, het jaar daarvoor hadden ze nog
het al moeilijk, zeg maar.
Ze hadden het al moeilijk. Dus, en de enige 2 aankopen waren Adil Awassar en ik.
Ook van VVV?
Ook van VVV. Dat zijn geen hoogvliegende namen.
Nee.
Toch? Dus,
alle twee voor niks.
Alle twee voor niks.
Want Feyenoord had geen geld in die jaren.
Precies. Ja. Precies. Dus, maar toch hoge verwachtingen.
Ja, zoals altijd.
Feyenoord is Feyenoord.
Ja, we willen elk jaar verwachten dat de kampioen wordt.
En terecht. Dus ja, daar moesten we allebei wel aan wennen. Adil ook. Het tempo lag gewoon hoger. En ik moet wel eerlijk zeggen, het was wel echt een talentvolle groep, hoor. Als je nu kijkt waar die jongens van toen.
Want je speelde toen samen met Wijnaldum.
Leroy Fer, Castanjes, Cabral. Ook jongens die vanuit de jeugd doorbraken. Stefan de Vrij, Martins Indy, noem ze maar op. Zijn allemaal absolute top, hebben ze de meeste gehaald. Ron Vlaar, Karim El Amadi.
Ja.
Dus dat was wel even aanpoten. Positiespel ging voor mij echt te snel. Dus ik keek af en toe en dacht, potverdomme, die gasten zijn goed. Dus ik moest echt bijscholen, om het maar zo te zeggen. Ja. En uiteindelijk raak je dan ook nog geblesseerd.
Ja.
Nou ja, voor ik geblesseerd raakte, weten ook weinig mensen. Moesten we Heracles uit, stonden we 5-0 achter. Gingen we met een A1-elftal daarheen. En Adil en ik als enige veteranen, zo kan je het eigenlijk zien.
Ja.
En ook in die wedstrijd 5-0 achter. En ik kijk
Adil en dit was dan ergens op maandagavond.
Was op maandagavond.
Tweede elftal voor. Oh,
ja. Heracles uit, dus je zit ook al een tijdje in de bus.
In de bus erheen.
Nou, ook daar pakte ik dus een rode kaart. Ook een bewuste. Ik denk van, ja, dit wil ik nooit meer. Maar goed, volgens mij kreeg ik ook 4 of 5 wedstrijden schorsing. En daarna was ik bijna weer fit. Wedstrijd 5 kwam dus de blessure. Dus,
Wij supporters, wij leven natuurlijk dat voetbal heel intens. Maar volgens mij vergeten wij wel eens hoe intens een blessure voor een speler is. Kan je iets daarvan vertellen van hoe zwaar het is om geblesseerd te raken? En wat het met je doet en hoe sterk je moet zijn om weer terug te komen?
Ja, ik moet zeggen, het was echt pittig. Ook omdat mijn situatie niet helemaal lekker was. Hè. Je komt bij een nieuwe club, een mooie grote club. Je moet aanpoten, want het niveau ligt gewoon hoog. En
ja, een kort contract.
Kort contract, dus je moet ook heel snel laten zien dat je kan. Ik moet wel zeggen dat ik kon kiezen uit 7-8 clubs.
Okay.
En mijn zaakwaarnemer die had al aardig wat miljoenencontracten klaar liggen. Want ik had gewoon een goed seizoen gedraaid bij VVV. En toen kwam Feyenoord echt met een heel laag contract, omdat ze gewoon niet heel veel geld hadden. En toen heb ik hem overroeld van, luister, ik wil kosten wat het kost naar Feyenoord, al moet ik geld bijleggen. Ik wil gewoon in de top spelen en ik vind Feyenoord een fantastische club. En uiteindelijk na discussies heb ik gezegd van, ja, het is of je gaat die deal doen of ik ga met een ander die deal doen, maar ik ga naar Feyenoord.
Ja.
Dus ik heb toen toch voor Feyenoord gekozen om gewoon in de top te blijven.
En, dit had je in een interview moeten zeggen in die tijd. Dan kom je met +10 binnen.
Ja, goed. Dat is ook wel weer zo. Was anders dan had ik minder druk gehad, denk
precies.
ik. Nee, maar goed, dat is wel echt het eerlijke verhaal. Ja. En uiteindelijk heb ik voor Feyenoord gekozen. Nooit spijt van gehad natuurlijk.
Want waarom? Waarom wilde je naar Feyenoord? Want die zegt ook van, ik had veel meer geld kunnen verdienen elders. Waarom ging je dan toch naar Feyenoord, wat toen niet het beste Feyenoord in de geschiedenis was?
Nee, dat niet. Maar ik weet nog, toen ik met VVV Venlo in de Kuip speelde.
Ja.
Kippenvel. Toen had ik echt zoiets van, ik speelde ook echt een fantastische wedstrijd. Ik stond op Giovanni van Bronckhorst. En die zat dan in zijn nadagen. Hè?
Ja.
En ik speelde gewoon echt een goede pot. En op een gegeven moment proefde ik van, poef. Als ik hier zou spelen, ik keek altijd als voetballer naar de tegenpartij in de top. Dus en dan keek ik hoeveel ballen de buitenspelers van Feyenoord kregen. En ik denk, jeetje, als ik deze ballen krijg met mijn 1-op-1 actie, van de 10 keer vlieg ik er 8 keer langs. En bij VVV moet je het met spaarzame momenten moet je het van hebben. En
zeker als Honda weg is.
Vooral als Honda weg is, die alle pages tussendoor aan me gaf. Dus uiteindelijk toch die stap genomen. En uiteindelijk is het natuurlijk wel goed gekomen. Alleen het is... Ja, het is wel zwaar geweest. Waar je terugkomend op je vraag, de blessure was killing.
Ja.
Eerlijk is eerlijk. En je hebt daarna nog 1 jaar contract. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik na mijn blessure ervoor heb gekozen om een MKB-opleiding te doen, midden-klein bedrijf. Ik denk, ja, stel je voor dat ik straks fit ben tijdens mijn revalidatie. Wist ik ook nog niet of ik nog kon sprinten of hoe dit allemaal zou gaan.
Want daar waren we inderdaad. Want tijdens de blessure ging je dus die opleiding doen, bedoel je?
Klopt. Dat was gewoon een thuisstudio.
Dus je ging en van 9 tot 5 ging je revalideren en dan deed je ook nog een thuisstudie in de avond?
Ja, ging ik in de avond gewoon in de boeken. Ja.
Dat is wel een voorbeeld voor heel veel voetballers. Want ik krijg soms wel het idee dat heel veel spelers, die denken niet echt na over het carrière na het voetbal.
Nee, ik was daar wel bewust mee bezig. Kijk, ik kan niet voor anderen praten.
Nee.
Ik was niet een supergroot talent. Ik had bijzondere kwaliteiten, dat wel. Alleen, je moet wel realistisch zijn. Snap je? Het kon ook zomaar over zijn. Dus dat was de reden dat ik dacht van oké.
En je keek ook al een beetje vooruit, tenminste met alle respect. Je was toen 27, 28 denk ik?
27 was ik, ja. Ja, dus toen heb ik toch gekozen om die studie te doen. Uiteindelijk dacht ik, weet je wat, laat maar een voetbalschooltje beginnen. Dus ik ben in Lelystad begonnen met een voetbalschool. Nou ja, als je bij Feyenoord speelt en je doet zo'n flyer naar buiten, dan
krijg je wel mensen.
Ik had binnen no time 100 kinderen, 5 trainers in dienst. Ik heb die school nog steeds. We zijn nu bijna 15 jaar verder. Dus dat was wel echt een succes.
Heel leuk.
En gelukkig werd ik fit. En ik proefde van, hey, wacht even, ik heb niks ingeleverd qua snelheid. Mijn knie functioneert goed. Ik had ook geen reactie. Dus ik had echt, alles zat mee.
Ja.
Laat me het zo zeggen. Dus ja, en uiteindelijk kriebelde die onderneming natuurlijk voetbalschool. Ik dacht, nou, succes. Uiteindelijk ga je naar kledinglijn en dan ging ik steeds meer uitbreiden. En ja, ik merkte ook dat die studie me goed gedaan had. Want ik heb er best wel verstand van om hoe je een bedrijf kan opzetten, de structuur kan neerzetten en gewoon je centjes ook daarmee kan verdienen. Dus dat heb ik toen uiteindelijk mijn hele carrière ook gedaan. Voor Feyenoord ook heel veel cateringklussen gedaan. In de skyboxen en voor het
elftal. Oh, wat leuk.
Dat was wel tof. Ja, het was altijd als we latje trap deden of iets. Ja, degene die verliest, die betaalt Rubens catering. Want ze vonden het eten fantastisch. Dus dan, ja, zo kreeg ik mijn boekingen natuurlijk binnen. Niet dat ik het daarvoor deed.
En wat was de specialiteit op de kaart van het cateringbedrijf?
Ik denk toch wel de Bami vonden ze wel echt lekker.
Ja?
Ja, ja, de Bami was wel echt een
hard. Maar was die dan, maakte hij die ook zelf of was het echt de koks? Het is niet dat je zelf ook een geweldig in de keuken bent.
Ik heb mijn handen er helemaal van afgetrokken. Ik heb gezegd van, ze hebben mij benaderd. Dus toen heb ik gezegd van, luister, ik ben hier voor voetbal.
Ja.
Dus ik had twee PA's die dat allemaal regelden. Ik zeg, dit is een contactpersoon. Daar moet je het mee regelen. Ik wil verder afstand houden. Ik ben hier aan het voetballen. Dus ik was wel echt bezig met belangenverstrengeling, weet je wel. Dat je niet krijgt van, hij komt hier en hij zit de boel hier te verkopen.
Nee.
Maar dat is altijd goed ontvangen, gelukkig. Dus nou, zo doen die bedrijven dus. En
als iemand jou nu vraagt, hallo, wie ben jij? En dan zeg je, ik ben Ruben Schaken, de puntje, puntje. Wat zeg je dan? Zeg je de oud-voetballer? Of zeg je de ondernemer? Of zeg je de vader van? Of zeg je, hoe
de ondernemer toch wel.
Ja?
Ja, toch wel de ondernemer. Ja, ja. Oud-voetballer, dat, als het goed is, weten mensen het wel. Als je het een beetje goed hebt gedaan. Dus niet iedereen natuurlijk, maar heel veel mensen, vooral Feyenoorders, die weten, als je mijn naam noemt, hoop ik wel dat ze wel weten van, hey, dat die heeft ooit bij ons aan die rechterkant lopen rennen.
Ja.
Dus dat eigenlijk. Maar nu op dit moment staat mijn leven echt in teken van ondernemen. En natuurlijk mijn kinderen, mijn gezin.
Ja. Wat we zien je, want heel veel oud-voetballers, die zien we vervolgens achter een microfoon duiken bij ESPN of bij Rijnmond.
Ja.
Jij lijkt redelijk in de luwte, lijkt je verdwenen uit de voetballerij. Klopt dat of let ik gewoon niet op?
Terwijl
je een keer ook op een YouTube-filmpje hebt aangegeven van, hey, andere tv-analyst lijkt me ook nog wel wat.
Nee, dat vind ik nog steeds, ambieer ik dat wel hoor. Alleen goed, je moet de kans krijgen. En ik weet ook wel hoe moeilijk het is om daar zomaar tussen te komen, uiteraard. Alleen het zou wel leuk zijn, want ik heb wel verstand van het spelletje. Ik kan goed analyseren, dus dat wel. Alleen goed, televisiewereld, ik weet niet of dat helemaal bij me past. Want het is wel een gemaakt wereldje. Mm-hmm. Alles draait om kijkcijfers.
Ja.
Alles draait om gekke dingen roepen. En het enige wat mij tegenstaat is als iemand slecht speelt, durf ik daar best mijn mening over te geven, niet goed gespeeld.
Ja.
Maar dat echt spelers fileren als oud-voetballer, dat zijn allemaal collega's
John Dexter.
Ja, precies.
Ja.
Zijn allemaal collega's van me geweest, dat vind ik oncollegiaal. Je mag gewoon je mening geven, maar je hoeft niet verder daarop in te gaan en beledigend te gaan worden, snap je?
Gewoon zolang mijn respect is. En gewoon vertellen wat je ziet.
Vertellen wat
niet,
je ziet.
Niet een show van maken om mensen klein te maken.
Dat is het. En ik weet dat het zo werkt, want daarom winnen ze ook een televisiering, et cetera. Maar goed, daar zou ik mezelf niet voor willen lenen. Daar verlies ik mijn identiteit en ik wil wel gewoon correct blijven. En, dus dat is misschien ook de reden dat ze denken van, die hoeven we niet te hebben, want dat is een keurige gast. En die zegt alleen maar iedereen een beetje netjes. En dan ga je geen punten scoren met mij.
Maar toch, ik zie jou zo bij ESPN zie ik aanschuiven. Ik zie daar soms, ik ga ook niet fileren, maar ik zie soms analisten zitten waarvan ik denk, nou, heb je überhaupt wel gekeken naar die wedstrijd? Of...
Ja, klopt.
Heb je een beetje ingelezen of je huiswerk gedaan inderdaad?
Ja, ik zie het zo zien. Ik ga lobby voor je starten hoor.
Nou,
ik,
doe maar.
Ja, doe maar. Met deze, ik wil je wel bij ESPN zien. Ik denk dat je daar wel wat kan toevoegen.
Naast El Amadi of zo?
Dat zou helemaal leuk zijn naast mijn maatje. Ja, tuurlijk.
Hey, want nou ja, laten we dan meteen maar testen. Want je kijkt natuurlijk, neem ik aan, ook nog steeds heel veel voetbal. Of valt dat
weinig,
wel
weinig? Weinig, wil ik zeggen. Het liefst doe ik het wel, maar ik heb je net verteld.
Ja, je hebt goede redenen.
Ik kom er bijna niet aan toe. En Feyenoord kom ik zelf bijna niet aan toe. Ik moet nog steeds een keer een wedstrijdje gaan kijken in de Kuip zelf. Alleen, ik kijk.
Je wilde niet vertellen dat je sinds je weg bent, dat je niet meer in de Kuip bent geweest om de wedstrijd
te kijken? Jawel. Absoluut. Nee, absoluut. Het is nog steeds mijn club. Ik ben meerdere malen geweest. Ook bij Rijnmond hoor, ben ik heel veel geweest. Ja. Alleen, ik zou er wel wat vaker willen komen. Omdat ik gewoon het leuk vind, de sfeer. En de mensen die ik nog ken, die daar nog rondlopen natuurlijk. Ja. En de supporters. Het is gewoon nog steeds voor mij echt een fantastische club.
Want hoe kijk je nu naar dit Feyenoord? Ja, je kijkt dus niet veel, maar
als ik het zie, ik krijg altijd warme gevoelens als ik Feyenoord zie. En helemaal, de opkomst alleen al. Dan beeld ik me in dat ik in die tunnel sta en dan gaat het ding open. En dan een lawaai, jongen, dat is en het muziek, dat is kippenvel. Dat blijft elke keer, dat gaat er nooit
is dat echt elke keer? Kijk, wij hebben dat nooit meegemaakt, helaas. Nee. Ik had graag het een keer mee willen maken, maar ik ben inmiddels 40, dus ik heb niet meer het idee dat ik dat nog een keer meegemaakt kan spelen.
Het wordt er niet meer, denk ik.
Veel ballenjongen of zo, dat ze dat... maar hoe is dat? Ik kan me voorstellen dat de eerste keer magisch is, maar je zegt ook van een keer 40 is ook nog steeds.
Elke keer weer. Ik heb er 4,5 jaar gespeeld.
Ja.
Elke keer dat het ding open ging, was het zoiets van, kom aan, we gaan slopen. En dan hoor je ook nog de supporters die achter je staan en die je naar de overwinning toeschreeuwen. En als ik de bal kreeg, dan gebeurde er vaak wel wat. En dan hoor je ook de enthousiasme, dus dan wilt ze belonen. Je wilt door het vuur voor ze gaan. En ik denk dat wel iets magisch is, wat denk ik in Nederland alleen Feyenoord heeft hoor.
Ja?
Ja, absoluut.
Kijk, dat zijn de teksten die we graag horen. Ja. Dat is natuurlijk ook zo.
Bedoel, het is gemeente, hè? Het is geen slijmgedoe, het is gewoon gemeente. Ja. Ik denk dat alle spelers die er hebben gespeeld dat wel kunnen beamen.
Ja, ja. Hey, we hebben ook heel veel jonge luisteraars. Kijk, ik heb jou allemaal zien spelen, dus ik weet wel wat. Wat voor soort speler was je? Voor de mensen die echt zeggen van, joh, Ruben Schaak, ik heb er wel eens van gehoord, maar wat voor soort voetballer was je?
Sowieso een snelle speler. Ik was best explosief. Heel, heel snel in de eerste meters. En dat is ook de reden waarom ik zelf kon bepalen of ik binnendoor of buitenom ging. Nou, 9 van de 10 keer ging ik buitenom, omdat het aan mijn sterke rechterbeen is.
Want jij was nog een klassieke rechtsbuiten op rechts.
Absoluut.
Dat kunnen de jonge kijkers en luisteraars niet eens meer bedenken. Want tegenwoordig is alles op rechts staat op links en op links staat op rechts.
Ja, ik was echt wel een rechtsbuiten die ook in dienst speelde van mijn spitsen. Dat heb ik eigenlijk mijn hele carrière gedaan. Heel veel mensen hebben altijd gezegd, je moet wat zelfzuchtiger worden, meer voor eigen succes. Maar ik had er gewoon voldoening bij. Tuurlijk, als ik een kans had, probeerde ik hem te maken, uiteraard. Maar ik had er best wel veel voldoening bij.
Je had ook
wel
wat goede spitsen in jouw tijd.
Aardige spitsen gehad,
Dat komen we ook nog wel op, inderdaad.
Ja. Absoluut. Maar goed, ik vond het gewoon heerlijk om een voorzet te geven. En als iemand die dan tegen de touwen kopt, koppende goals vond ik altijd het mooiste.
Als je moest kiezen, goal of een assist?
Ja, toch wel een goal. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ja, dat gevoel is magisch. Ik heb een paar keer de Kuip laten ontploffen. PSV thuis regelmatig mijn goals meegepakt. Ja. Maar ook op hele belangrijke momenten. En als je dat gevoel krijgt, jongen, je rent naar de supporters toe en de spelers komen achter je aan, alles trilt. Dat is onbetaalbaar.
Kun je dan 's avonds slapen op het moment dat je een goal maakt, als bijvoorbeeld tegen PSV?
Nee.
Is het dan echt dat je de hele nacht wakker ligt van wat je mee hebt gemaakt? Of?
Absoluut, ja. Je speelt die film nog een paar keer af. Ja. Je gaat even de samenvattingen nog kijken en dan kijk je ook hoe je het gedaan hebt. En dat geeft gewoon een goed gevoel. En dat neem je dan ook weer mee naar de volgende wedstrijd. Want bij mij was het wel zo, als ik vandaag gescoord had en we moeten volgende week voetballen, heb je toch een ander gevoel.
Weet je meer bravoure het veld op.
Zelfvertrouwen. Ja, meer zelfvertrouwen, maar ook gewoon, dat noemen ze dan, je bent in vorm.
Vorm, inderdaad, ja.
Nou, dat had ik dus wel.
Iets ontastbaars.
Iets ontastbaars, juist.
Toch mee in het kopje speelt,
Precies, dat geef je toch iets extra's. Ja.
Zie je wel spelers op de velden nu waarvan je zegt, hey, die lijken een beetje op Ruben Schaak als voetballer? Of zeg je van, nou, ik herken niet meer het type voetballer zoals ik was?
Nou, weinig, als ik heel eerlijk ben, hoor. Ik denk, bij Cambuur had je Issa Kallon. Ja. Alleen die speelde ook later bij Cambuur aan de linkerkant.
Ja.
Met zijn rechterbeen. Maar dat was wel een type. Daarvoor zat hij ook in de Jupiler League, geloof ik.
Jij bent bij Cambuur begonnen trouwens ook.
Ja, is mijn oude clubje. Dus dat volg ik ook. Dus daarom wist ik van, oké, dat is eigenlijk wel een beetje op een type die ik ben. Maar voor de rest, het sterft wel echt uit. Hè, de klassieke buitenspelers, als je kijkt. Het zijn meestal rechtspoot op links, linkspoot op rechts. En voor een spits vind ik dat killing. Want dus een aanvoer die komt.
Ja. Bij de Feyenoord onder 21 speelde nu een rechtspoot Jaden Slorry, zoon van Antwele Slorry.
Ja.
Dat is ook een rechtsbuiten, maar die staat altijd aan de rechterkant. En dan denk ik van, ook wat wel mooi om te zien, dat je gewoon weer een ouderwetse rechtspoot. Ja, ik ben ook ouderwets, ik ben gewend van vroeger. Taumen stond op rechts met zijn rechtspoot en Blinker met links met zijn linkspoot.
Precies, ja.
En toen was het inderdaad voorzetten geven en inkoppen. Allemaal op het hoofdje van John Valloon of Kieperits.
Ja. Precies.
En jij had bellen dan
Graziano was Graziano was een topper. Ja, hoop.
Ja. Vertel eens. Ja, we hebben hem natuurlijk zien voetballen en we hebben hem heel veel belangrijke goals zien maken.
Ja, hij is een legend, echt. Hij is de beste spits, denk ik, waarmee ik heb gespeeld.
Ja.
Tenminste, de beste. Ik moet Van Persie natuurlijk ook niet overslaan. Huntelaar, dat zijn ook topspitsen.
Met wie je bij Oranje hebt gevoetbald?
Ook met Oranje meegespeeld. Ja. Alleen, Graziano Pelle heb ik lang meegemaakt. Ja. Dus, en we maakten afspraken toen hij kwam. Want in het begin heeft hij ons echt gefileerd. Elke keer dat ik de bal terugkapte, kwam hij naar me toe. Rennen in de wedstrijd. En ik zal het maar niet herhalen hier in het Italiaans. Ik verstond er geen reet van, maar ik wist in ieder geval, hij bedoelt niet van, hoe gaat het met je?
Ja.
Dus, en dan kwam hij ook nog in de kleedkamer zijn verhaal halen. En hij zei echt letterlijk van, als je nog één keer kapt, echt waar, dan krijgen we echt ruzie. En hetzelfde deed hij ook bij Boetius.
Okay.
En dan moesten wij dus trainen door de week met Talment en met Blinker. Die hadden we toen als buitenspelers. Twee toppers. En die hebben ons eigenlijk heel erg geholpen als buitenspelers. Maar daar maakte Pelle afspraken over, als je in de 16 bent, wil ik een tweede paal. En vice versa. En het mooie is, dan ga je voetballen en alles wat die klootzak zei, werkte ook nog. Dan geef ik die voorzet en hij staat er. En met zijn lengte, hij hoeft er niet eens op maat te zijn. Hij moet in zijn zone zijn. En het was kassa, dus het mooie was, het werkte.
En had je erachter nog immers lopen.
Ik wou net zeggen.
Dus ja, ook nog, was niet alleen Pelle, het was ook immers die er nog.
Immers die tikte er ook heel veel binnen, hoor.
Niet heel gepolijst misschien, maar
nee, heel nuttig.
Maakte hij echt veel doelpunten.
Vergis je niet, zijn eerste jaar maakte hij de 10, hè.
Ja.
En ik weet nog dat ze heel eventjes zaten te klagen omdat hij een fase heel veel kansen miste.
Ja.
als...
Zoals dat wel eens met spitsen gebeurt.
Penalty logisch. In de arena nog een keer gemist.
Ook nog. Ja. Maar als ik dat seizoen terughaal, hoeveel kansen die had. Hij kon echt 25 goals maken.
Ja.
Hij kon echt maar, ik moet eerlijk zeggen, voor een speler, want ik maakte dezelfde stap ongeveer, wat hij maakte, van ADO naar... Dat is ook een grote stap.
Ja. Ja.
Maar hij stond er wel gelijk. Dat vond ik echt knap.
Ja.
Hij werd gelijk de nummer 10, basisspeler. En als er eentje is die vuile meters voor ons opknapte, jongen, dan Lex, die heb ik nog nooit zien hijgen. Ik heb hem nog nooit gezien.
Ik denk dat Lex
een hele onderschatte voetballer, maar ook een heel mooi mens. Is een goede maat van me geworden. Ik spreek hem nu dan heel weinig, maar het was een genot om met hem te spelen. Die was niet vies voor de vuile meters te maken.
Wie is dan je favoriete medespeler aller tijden?
Favoriete medespeler aller tijden? Oeh, is een goede vraag. Ik heb heel veel leuke, goede jongens meegemaakt.
Je mag er ook een paar noemen. En zeker als er mooie anekdotes bij zijn.
Verdenken. Ja, Guidetti is een maatje van me geworden. Dat was een kanjer. Echt een topper.
Ja, want
dat,
je hebt niet alleen met Pelle als soort van legendarische spits. Maar je hebt ook met Guidetti dat ene jaar gespeeld.
Zijn naam, het heeft 25 minuten geduurd voordat die naam toch boven kwam. Dat is toch wel een van de mooiste jaren, denk ik.
Absoluut.
Uiteraard dat Been werd weggestuurd. En dat dan Koeman kwam in de zomer.
Absoluut, ja.
En dat toen opeens
Maar vertel, hoe was Guidetti? Want hij zag natuurlijk een bravoure mannetje die volgens mij knettergek was. Ja, was hij dat ook? Of?
Ja, hij was echt gek. Ja, gestoord. Maar wel een leuk mannetje. Kijk, hij was wel een topsporter. Dus echt professioneel. Dat wel. Maar eigenlijk in de eerste week dat hij kwam al, nou, heb ik wel eens verteld dat hij dat... Hij nam de radio over en hij kon dansen, jongen. Oh, hij heeft in Afrika gewoond.
Kenia.
In Kenia.
Ja, klopt. Ja.
Hij kon ook vloeiend Swahili. Dus Afrikaans dansen, je keek echt. Ik denk, die is zwart van binnen. Dus echt prachtig om te zien. Echt een mooie vent. We trokken heel veel met elkaar op natuurlijk. En naast de hat-tricks, dat weten we allemaal. Maar het mooie is...
3 achter elkaar inderdaad.
Ja, maar niemand zal me geloven. Echt. Volgens mij, Giovanni van Bronckhorst stond naast me. En we stonden in de badkamer zeg maar, voor de wedstrijd. Assistent trainer op dat moment. En... Hij was weer druk, want hij heeft ADHD. Dus hij was altijd altijd druk, Guidetti. Iedereen aan het clearen en doen. Maar hij had de uitwedstrijd tegen Ajax had hij gemist.
Ja.
En was hij ziek.
Ja.
Dus we zaten hem te jennen van, ja, jij was zeker bang. En je weet hoe dat gaat in de kleedkamer. En dat vond hij niet fijn, want hij is trots.
Ja, ja.
Ik was echt ziek en bla, 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 bla. Dus, en toen was hij druk aan het doen. Ik zeg, vriend, doe eens niet zo nerveus, man. Is maar Ajax, hoor. Doe lekker relax. En toen zei hij, zegt vandaag 3 keer... En ik kijk hem aan. Ik zeg, vriend, als je eentje maakt, al maak je hier onsterfelijk.
Ja.
Hij zegt, nee, 3. En ik zweer het je, hij maakte 3. En hij had een weddenschap met iemand van César, geloof ik. De eigenaar. En die zei van... hij had tegen hem ook gezegd, zonder dat ik het wist... dat hij de 3 zou maken tegen Ajax.
Ja.
En die man zegt, als jij de 3 maakt tegen Ajax... mag je hier uitzoeken wat je wilt. Nou, geloof me, hij is erheen gegaan. Hij heeft een jas gehaald van €2800, geloof ik. Dus, die man heeft zich ook echt aan zijn woord gehouden. Maar dat was Guidetti. Ik weet niet of het bluff is. Gewoon vertrouwen in je kwaliteiten. Maar hij was wel echt een kanjer, hoor.
Hij bracht wel iets
hij bracht echt iets
het hele team omhoog bracht ook natuurlijk.
Absoluut.
Ja, dat is zo bijzonder. Van dat jaar daarvoor... Ja,
19 trouwens ook nog, hè?
19 jaar was hij, besef.
Hij had toch helemaal geen wedstrijd op het hoogste niveau. Want dat is natuurlijk huurling van City. Ja. Dus hij had alleen nog maar in de jeugd gevoetbald. En hij kwam natuurlijk wel met een bepaalde bravoure binnen.
En het gekke was ook dat hij bij... Volgens mij kon hij bij Twente tekenen of Twente dag dat ze hem binnen hadden.
Ja,
laatste moment is hij naar Feyenoord gegaan.
Is hij naar Feyenoord gegaan, klopt. Ja, dat is hem gehuurd.
Maar het verschil met het seizoen ervoor. Ja, dat is waarschijnlijk niet je favoriete seizoen. Het was en natuurlijk de blessure, maar ook een wedstrijd in Eindhoven.
Hou op.
Ja, ik heb het even opgezocht.
Hou op.
Jij ging eruit toen we met een 1-0 achterstand.
Ja.
Dus ja, jij bent niet heel schuldig.
Ik heb 1-0 verloren.
Ja,
nee, het is een grapje.
In de bus en dat de rest er binnenkwam.
Nou, ik zal je vertellen, het was een nachtmerrie.
Ja.
Ik mocht eindelijk weer in de basis. We hadden best wel veel blessures toen. Castanjos en ik speelden in het spits. 4-4-2 speelden we toen. Ik weet nog niet of je het kan herinneren, Leroy Fer viel heel vroeg uit.
Ja,
belangrijke speler op het middenveld.
Ja.
Ja, klopt. Ja.
En toen moesten we heel vroeg wisselen. En vervolgens kreeg Leerdam rood na de 1-0. Ja, dan moet Mario Been moest kiezen. Castanjos erin laten met zijn snelheid en een beetje op de counter. Hopen dat je nog wat kan aanrichten. En ik moest er dus af. Nou ja, ik ging eraf.
Voor Martens Indy.
Voor Martens
Indy. 3 minuten later een eigen goal maakte.
Klopt, hij viel heel ongelukkig in. Gelukkig heeft hij zich herpakt daarna in zijn hele carrière. Maar goed, ik zat in de kleedkamer met Kelvin en we hoorden constant gejuich. Ik zeg, Kella, volgens mij, ik hoop niet dat er tegengoals zijn. En ze komen die kleedkamer binnen en we wisten niet wat voor stand het was nog. En er werd van alles gegooid, geroepen en toen wist ik al van, oh jee. En dan wil je niet vragen aan een van, hoe staat het nou?
Ja.
Dat is geen goede timing. Dus, Mario Been zijn praatje gehouden en de schade beperkt proberen te houden, uiteraard. En vervolgens gingen wij dus in de, zoals het gebruikelijk is, dan ga je in de catacombe ga je zitten, kijk je op een klein tv'tje naar de wedstrijd.
Ja.
En het ging achter elkaar door, joh. Oh, het was niet te doen.
Nee.
Het was niet te doen. Dus nee, iets wat je snel...
Ook nog het debuut van Ouassar.
Ook nog, ja, die mocht toen invallen. Dus dat was ook... nee, dat was heel ongelukkig.
Ik heb ook de wedstrijd niet helemaal goed voor me natuurlijk, maar... Volgens mij bleven we aanvallen of zo. Of dat Feyenoord nog steeds wel een soort van...
Ja, vrij lang was het een beetje naïef. Terwijl je beter
naïef, dat
de boel had dicht kunnen bouwen. En zeggen van, ja, dan gaan we maar met z'n negenen voor die pot hangen.
Ja.
Ja, we waren heel naïef zelf. Ik weet nog dat Bruno Matthijs Indisch een keer ging indribbelen.
Ja.
Balverlies goal.
Oh, ja.
En dat hebben we toen in de analyse ook aangegeven. Maar voor hem was dat wel goed om zoiets mee te maken als jonge jongen. Ja. Dan leer je wel de harde wetten.
Keer.
Dat doe je maar één keer. Dan leer je de harde wetten van het voetbal. Maar het was wel echt een verschrikkelijke avond. Ja. Het was op 10 oktober 10-10-2010.
Ja,
alles stond in teken van 10.
Alle appjes hebben wij als supporters wel binnengekregen. Oh. Speelronde 10 was het.
Speelronde 10.
Ja, het was die ellende.
Het was pijnlijk, maar wel een heel jong...
aan het eind van het seizoen.
Een heel jong elftal wel. Ja. Alleen goed, dat is ook weer Feyenoord. We hebben ons wel herpakt.
Hoe kan dat? Want op het moment dat je dat jaar ervoor... Met een aantal goede spelers. Hè? We noemden Ver, Castanjos, Wijnaldum. Dat waren toch echt talenten. Weliswaar
natuurlijk
nog niet heel veel gepresteerd. Maar die zijn natuurlijk ook voor aardig wat geld weer weggegaan.
Ja, zeker.
Hoe kan het dat je dan één zomer later... Met maar een paar versterkingen. Met Guidetti kwam, Bakal kwam.
Ja.
En niet heel veel meer dan dat. Dat je toch het zo omdraait dat je... Eigenlijk, dat vind ik nog steeds, sorry dat ik het ga zeggen, dat je eigenlijk kampioen had moeten worden.
We hadden kampioen, dat doet me nog steeds pijn.
Ja.
We hadden kampioen moeten worden.
Maar hoe kan dat? Hoe kan het verschil soort van zo groot zijn van, is het dan echt de coach of is het dan echt de bravoure van een Guidetti? Ook,
kijk, een coach is verantwoordelijk. Dus ja. Ik moet Koeman zeker de credits geven, want dat was gewoon een manager. Echt een people manager. Heel de Kuip liep met hem weg, maar ook van wasvrouw tot, hij was altijd sympathiek, altijd gewoon team. Dus ik denk dat daar de kracht ligt, maar ook het respect die wat we voor hem hadden. Toen wij hoorden Koeman is trainer, ja, iedereen was blij. Dat is de...
Terwijl hij niet, daarvoor was hij nog ontslagen bij AZ. Dus toen leek het ook wel op zijn carrière al een beetje.
Ja, ja maar ook hij kwam volgens mij ook vanuit, waar kwam hij vandaan?
Ja, Valencia.
Valencia.
En daar had hij het ook niet.
Had hij gedaan, bij AZ was hij weggestuurd.
Hij was een paar keer weggestuurd, dus voor hem was het ook de laatste kans. Maar ik moet zeggen, de manier hoe hij werkte voor ons. En we hadden heel veel respect voor hem. Als hij langsliep, stopte hij gewoon je gesprek. Hè? Zoveel respect hadden we voor hem. En hij heeft echt wat neergezet. En de credits gaan natuurlijk zeker naar de trainer. Maar we hadden ook een paar beslissende spelers, belangrijke spelers, die gewoon er stonden, zeg maar. Een Bakal was een fantastische aankoop op dat moment. Guidetti moet je ook geluk mee hebben, natuurlijk. Hè?
Ja.
Maar goed, Koeman durft het aan. En zoals hij vaker heeft laten zien, en Boetius die een keer tegen Ajax vanuit het niets... We kenden hem niet eens, hè? Gewoon een jeugdspeler. Die mag gewoon meetrainen twee keer. En hij zegt, je gaat spelen. En dat ging ten koste van mij, want ik kwam net van het Nederlands elftal. Dus ik had een knieblessure, maar ik wilde per se erbij zijn. Dus ik heb toen op de bank gezeten. En Koeman zei gewoon, luister, ik ga die kleine erin doen. Dus je gaat wel op de bank zitten. Dus als je nodig bent, dan breng ik je. Maar je knie moet goed herstellen, want volgende week gaan we de competitie weer... Hebben je weer nodig. Nou, ik was goed ingevallen, maar Boetius was fantastisch. En dat moet je ook durven als trainer.
Zeker.
En dat durfde hij. En uiteindelijk, hoef je niet te vertellen. Boetius is daarna gelijk overgegeven naar de A-selectie. Ja. En heeft fantastische jaren gehad.
Ja,
dus,
kan je gewoon niet meer voorstellen dat zo'n onbekende jeugdspeler erin komt. Zeg maar dat
maar ook, ook zo'n belangrijke wedstrijd.
Ja. Het is ook niet fijn dat het Sparta of zo. Nee. Het is meteen de grootste wedstrijd in Nederland.
Precies. Niemand had nog van die jongen gehoord.
Als je hem een beetje kent, zijn karakter, was hij wel de ideale speler om op dat moment erin te brengen. Want hij had overal scheid aan. Het is een jongen van de eigen jeugd.
Ja.
Altijd een lach op zijn gezicht, al verliest hij de bal 10 keer. Hij raakte niet in de war. Maar hij speelde de wedstrijd van zijn leven.
Spreek je hem nog wel eens?
Ja, zeker. Zeker. Helemaal met zijn situatie. Ja. Nu heb ik hem in ieder geval een berichtje gestuurd. Ik heb hem niet gebeld nog. Maar goed, ik hoop dat alles goed met hem gaat. En dat het zo loopt zoals hij dat graag ziet. En dat hij weer kan genezen. In ieder geval
dat
weer,
allemaal, ja.
Ik denk dat genezing op dit moment het allerbelangrijkste is. En hopelijk dat hij weer op het veld kan staan natuurlijk. Maar dat is weer zorg
voor later. Eerst gezondheid
is
op orde.
Eerst gezondheid op orde. Ja. Een prachtige dochter. Een hele leuke vriendin heeft hij. Dus ik leef wel met hem mee.
Ja.
Zeker.
Want je was net, we dwalen af en dat is hartstikke leuk. Maar je was net die rondje aan het doen met mooie medespelers. Je begon bij Guidetti,
je wil hem
dat
toch horen,
was geworden.
Guidetti.
Ja.
Maar ook Pelle hoor. Pelle was ook echt een maatje geworden. Ja, dat was een topper.
Ja.
En ik zal je één verhaal vertellen. Ik ben een keer met Pelle uit geweest. Ik zeg, vriend, ik hoorde bij AZ allemaal verhalen over stappen en dit, dat. Bij ons was hij echt saai.
Ja.
Hij had een meisje ontmoet in Hongarije, een model.
Waar hij nog steeds mee samen is.
Waar hij nog steeds mee samen is. Dat heeft hij goed gedaan. Hele mooie vrouw. Ja. Dus toen zei hij van, luister, ik heb een tweede kans gehad. Ik heb een mooie verhaal, dus ik wil helemaal niet die afleiding. En toen zijn we toch een keer op stap geweest. Op trainingskamp, geloof ik, zijn we een keer weg geweest. En als je ziet hoeveel aandacht die man krijgt, ja, heb het volgens mij zelf niet door. Als hij wegliep, echt waar, dan loopt hij gewoon weg. En dan is het echt een domino effect van vrouwen die aantikken. Van, bizar, heb je nog nooit meegemaakt. Echt
volgens
waar.
Mij heeft Feyenoord toen ook in die tijd...
De Ladies Night.
Ladies Night.
Nou, er waren soms zelf vrouwen met kinderen, die vergaten hun eigen kind en die wilden op de foto. En op een gegeven moment moesten ze hun eigen kind zoeken tussen de menigte.
Ja, maar dat was het. Ja. Want ik weet om mijn werk, er waren de vrouwen die helemaal niks van voetbal gaven. Die zeiden van, oh, ben je van Feyenoord? Oh, Pelle.
Ja,
was fijn dat ineens iets bestaand voor ze, omdat ze Pelle echt kenden. Omdat heel
opeens, goed, opeens was er
scheiding. Opeens was scheiding, ja, ook nog. Ja. Nee, het was een mooi mannetje, maar ook een mooi mens. Echt een fantastische gozer. Dus Pelle, die heeft ook een speciale plek in mijn hart. Het mooiste was toen hij ging naar China, geloof ik. Hadden we nog een keer met elkaar getekst via Instagram, geloof ik. Ik had hem gefeliciteerd.
Ja.
En toen zei ik tegen hem van, aardig salaris. Ik zeg, ja toch, dan ga je elkaar mee plagen. Ja. En hij had, ik weet niet meer hoeveel goals. Maar hij had die 29 goals. En van de 29 goals had ik 14 assists had ik op Pelle. Dus ik zeg, vriend, als jij die 14 assists weghaalt, heb je 15 goals. Ben je gewoon een normale Eredivisie-spits. Had je nooit deze stap gemaakt, dus ik stuur een factuur.
Ja.
Ik begon niet te lachen. En het mooiste antwoord dat hij kon geven, hij zegt, Ruben, luister, zonder mij was jij nooit Nederlands elftal. Maar hij zegt, al die voorzetten van jou die je jarenlang geeft, ik maak ze wel af. Ja. En hij zei altijd in het Engels, hij zegt, your crosses, hij zegt, shit became chocolate. Dat zei hij altijd. Als hij hem aanraakt. Dus dat is me altijd bijgebleven.
Oh, leuk.
Dus dat was wel mooi altijd.
Ja. Ik heb het hier toevallig opgezocht. Want je speelde 130 wedstrijden voor Feyenoord.
Ja.
Jij maakte 17 goals, gaf 29 assists. En ik was nu wel nieuwsgierig. Op wie heb je nou de meeste assists gegeven? Nou ja, je hebt het antwoord
ik
net
wel. Ik denk Pelle.
Pelle. Ja. Het waren wel iets minder dan wat je net zei. Het waren er in totaal maar 8.
Oh.
In alle wedstrijden. Ja, volgens Transfermarkt, voor hetzelfde red, ze hebben die wat vergeten. Heb je een idee wie er op 2 en 3 staat? Van op wie je de meeste assists hebt gegeven?
Sowieso Immers.
Immers staat op 2, sowieso, inderdaad. Ja. Daar gaf ik er 5 op. En op nummer 3?
Ik denk Tevreden.
Nee, Sekou Cissé.
Oh ja, dat ook nog. Ja,
heb je er
ja,
de 4.
Ja, Sekou. Ja, ik weet nog, ik kan me nog eentje herinneren op zijn hoofd. Kopballetje Twente uit.
Ja.
Ja, ja. Oh, had ik niet verwacht, Cissé. Had ik niet verwacht.
Nee. Ik heb het hier het hele lijstje. Guillaume Fernandes, 2. Ja, met onder die ene bal die van je stol.
Ja.
Op de doellijn.
Stil. Nee, ik ga je nu al zeggen dat de statistieken niet kloppen. Nee. Weet je waarom ik dat zeg?
Nou?
Guillaume Fernandes, PSV uit.
Ja.
Had ik al 2 assists op Guillaume. Verloren met 3-2. Ik weet niet of je die
ja, die weet ik. Dat weet ik nog wel.
Hij scoorde 2 keer, want hij was de vervanger
toen. Volgens mij een elleboog ook gaf. Juist, dat eigenlijk juist. Rood had moeten krijgen. Terwijl Guidetti die wedstrijd geschorst was door die tweede gele kaart.
Jij bent een echte Feyenoorder. Dat je dit nog weet, je bent een echte. Nou, die wedstrijd had ik al 2 assists op Guillaume. En als je dan die van Heracles meeneemt, zijn het al 3. Dus ik weet niet wie jouw bron is.
Ja, ik ga transfermarkt.
Ik vertrouw ze niet.
Maar ik zat wel te kijken. Want ik dacht, hoeveel assists heb jij van bijvoorbeeld Pelle gehad? 0. Nee, dus het is wel leuk dat jij ze op zijn kopje gaf, maar andersom weinig liefde.
Nee, dat gaf hij niet.
Weinig liefde.
Was een echte killer.
Ja. Maar goed, heb je nog andere spelers waarvan je zegt, daar heb ik, dat was fantastisch om daarmee samen te spelen? Of heb je met Guidetti en Pelle wel de mooiste gehad?
Even kijken. Nee, Karim El Amadi, die mag ik echt niet overslaan. Man. Ja. Karim was een genot om mee te spelen.
Dat geloof
Zelfde
ik.
Als Immers, vuile meters, jongen. Zo dun.
Ja.
Wint bijna elk duel. Leest het spelletje, ziet alles. Ik weet nog tegen Ajax, ik weet niet of je kan herinneren, dat is echt bizar. We speelden een fantastische wedstrijd. Koeman koos ervoor om volle bak druk te zetten in de arena. Ja, en de eerste helft hebben we ze helemaal overrompeld.
Ja, toen kreeg Vermeer rood in de tweede helft.
Juist, maar Vermeer pakte alles. Het leek of die man een magneet had in de eerste helft.
Ja.
Maar ook in de tweede helft.
De Vrij die scoorde de 0-1 met een soort halve corner.
Uit de corner. En uiteindelijk maakte Vertonghen de 1-1.
En het was
Ron Vlaar was hem kwijt. Kopte hij hem in de kruis.
Volgens mij was het ook het enige schot op goal, als ik me goed herinner.
Ja, ze hadden helemaal niks te vertellen. Echt 0,0 te vertellen.
Dat waren de jaren dat we nooit winnen in de arena. Tegenwoordig gaan we daarheen, is het altijd 3 punten. Maar dat was jarenlang natuurlijk. Als toen niet. Helemaal tureluurs. Ook in eigen Kuip overigens. Was natuurlijk ook vaak dat we
3-4 keer op de lat, kan je nog herinneren.
Ach man.
Ja, scoren ze één zondagschot vrij trap van Rijn.
Ach ja.
Dus, maar goed, die wedstrijd ging een keer diep.
Ja.
Ik weet niet meer, ik maakte een 1-2. En ik liep diep. En Lamadi had de bal. En hij gaf hem achter standbeen.
Achter standbeen, ik kan hem herinneren,
En maar weet je wat erger was? ik weet niet hoe die hem gaf. Want ik ging gewoon diep. En ik kijk die samenvatting. En ik denk, jee, wat een gek, joh. Ja. Echt fantastisch op maat. Ja. En die moest ik maken trouwens. Maar goed, nee,
hij heeft al een keer een assist gehad ook op die manier. Dat hij hem achter zijn stand gaf. En volgens mij
achterlijntje, hè?
Ja. Achterlijntje. Kopte, ja, ik durf niet te zeggen, maar volgens mij kopte Babel of iets in die tijd.
Zou zomaar kunnen. Ik herinner me wel zo'n moment.
Dat, ja. Ja.
Aan de linkerkant.
Hij is stijfrechts, absoluut. Maar een wereldvoetballer. Een jongen, een fantastische jongen in de groep. Maar echt, kale kop, maar het leek of hij overal sensoren had. Als je druk zette, ook in het positiespel. Ja. Hoe kleiner de ruimte, hoe beter die werd.
Ook zo belangrijk, het kampioen zou 2017. Ja,
daarom
zo'n motor
over
op
hoe hij is teruggekomen. En,
legend, echt een legend.
Ja, wie zijn de beste met wie je gespeeld hebt?
Dan kunnen we met de Oranje.
Bij Feyenoord? Of moet ik naar Oranje?
Ja, je hebt natuurlijk bij Oranje ook met een aantal toppers gespeeld.
Of je hebt nog een onontdekte diamant bij Veendam.
Het waren allemaal ruwe diamanten die nooit die ruw zijn gebleven, met alle respect. Ja. Nee, als ik eentje... Ja, twee. Wesley Sneijder was sowieso werelds.
Ja.
Vond het bizar hoe iemand zo tweebenig kan zijn, alsof je linker even goed als rechts.
Ja.
En ook een Van Persie was echt ziek goed. En Anja Robben, dat is gewoon echt mijn voorbeeld. Omdat hij ook een buitenspeler is. Hoe hard hij trainde, hoe nuchter hij was. Ja, geweldig. Ik zal één verhaal vertellen. We zaten een keer aan de eettafel. En ik was daar net een klein kind. Ik zeg, Champions League, hè, van de volgende week. Hij zegt, ja, we moeten winnen. En hij had een finale verloren. En terwijl ik met hem sprak, zag je gewoon tranen in zijn ogen. Echt waar. Die pijn van een finale verliezen. En het mooiste was, ik zat hier thuis op de bank. Toen hij die finale won en toen hij het ook besliste. Met z'n
tegen Dortmund. München,
geweldig.
Op Wembley inderdaad.
Ja.
Geweldig, echt geweldig. En ik heb met hem gezeten dat hij zei van, ja, ik moet hem pakken nu. En hij was al helemaal bezig met de loting. Hij zegt, ja, het is goed dat we eerst, ze moesten volgens mij, toen ik hem sprak, moesten ze Juventus uit. Hij zegt, ik ben zo blij dat we eerst uitspelen. En dan thuis maken we het af. En het liep allemaal zoals het liep.
Het jaar daarvoor had hij volgens mij een penalty gemist.
Hij miste die penalty toen ze verloren. Dus die pijn had hij altijd.
Ja. Echte winnaar, hè?
En die ontlading. Ja, ik kreeg zelf hier bijna tranen in mijn ogen, omdat ik hem zo erg gunde. Ja, en ik wist hoe erg hij ermee bezig was.
Een mooi sportmoment was dat, ja.
Fantastisch om te zien. Ja. En het mooiste is waarom ik ook extra sympathie voor hem had. We moesten in de Kuip, in de Arena tegen Duitsland. Nou mocht ik spelen. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben echt in een grote rondo gestaan. Die Duitsers waren goed, jongen. Oh, we hebben echt alleen maar... Van Gaal zei ook eerlijk, van luister, we gaan inzakken. We gaan vanuit de counter spelen. Nou, dat hebben we goed gedaan. We speelden 0-0. Maar ik was gesloopt. Ik speelde 90 minuten alleen maar gas geven. Maar ik stond op Philip Lahm. En Robben was geblesseerd.
Yeah.
Daarom mocht ik starten. En hij kwam voor de wedstrijd naar mij toe. En hij zegt, jij kan hem hebben. Je bent sneller, je bent sterker. Gaf hij me tips hoe ik tegen Philip Lahm
was moest spelen. Was een teamgenoot natuurlijk.
Was een teamgenoot, dus hij kende hem goed. Maar gewoon, ja, ik was een vrij onbekende jongen. Ik had wel mijn eerste twee interlands, twee goals. Dus tuurlijk dwing je daarmee in de selectie wel respect af. Maar het feit dat hij de moeite nam om mij gewoon te instrueren, terwijl we eigenlijk concurrenten zijn, hè? Maar goed, indirect ook weer niet, want Arjen Robben, als hij fit is, met alle respect.
Dat stond hij toch wel in de basis.
Is er geen buitenspeler die een concurrent voor hem is, en terecht. Maar dat vond ik wel een mooi moment, dat hij echt de moeite nam om mij daarin te instrueren. En dat heeft me ook wel geholpen in die wedstrijd.
Echt heel vet, en je noemde het net al, het hangt ook in de gang, die eerste wedstrijd, Andorra.
Ja, ja.
Op je 30ste.
Ja, bizar hè.
Heb je op een gegeven moment, ik kan me voorstellen, als je net profvoetballer wordt, 18, 19, dat je denkt, nou, ik ga het Nederlands elftal halen. Maar ik kan me voorstellen op een gegeven moment dat je 4, 5, 26 wordt en toch nog steeds in de keukenkampioen divisie speelt. Wat toen de Toto-divisie, ik weet niet wat Nederlands, Superleague, ik weet niet hoe het allemaal geheten heeft.
Ja, ja.
Had je toen ooit verwacht dat je het Nederlands elftal zou halen?
Nee, verwacht niet. Stiekem wel gehoopt, omdat ik wel vond dat met mijn kwaliteiten en het Nederlands elftal speelt gewoon 4-3-3, stijf rechts, stijf links, nu niet meer, maar toen de tijd... Ja. Was dat gewoon het geval? Toen dacht ik altijd wel van ja, het zou kunnen, maar ja, stiekem een hoop had ik. Ik had het niet verwacht. En op een gegeven moment, als je 30 wordt, dan gaat die hoop natuurlijk helemaal weg. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het te danken heb aan Koeman. Ronald Koeman, die we moesten Champions League spelen en toen zat ik in de voorselectie voor het eerst. Maar daarvoor...
Die voorronde Champions League, toen tegen Kiev.
Ja. En ik scoorde. Ik scoorde de 1-0.
Scoorde in de uitwedstrijd, ja.
En toen telde nog dubbel, dus ik denk, nou, dat was de bedoeling ook. Alleen toen we terugkwamen, zat ik dus bij de voorselectie. Maar ik weet niet meer of het een week of twee weken daarvoor kwam Van Gaal weer voor het eerst naar de Kuip. Was bondscoach geworden, de kwalificatiereeks begon net. En hij moest het bijleggen met Koeman, dus die hadden nog...
Niet de allerbeste vrienden.
Nee, er waren nog wat dingen uit het verleden. Ze hebben die avond bijgelegd in de spelershome, maar ik kwam Ik liep langs en Koeman pakte me bij mijn jas. En hij zegt tegen Van Gaal van luister, je moet Schaken hebben aan die rechterkant. En hij keek zo Van Gaal en zei ja, ik ga hem in de gaten houden. En voor mijn geluk scoorde ik tegen Kiev, dus hij keek waarschijnlijk die wedstrijd ook.
Ja.
En toen zat ik dus in de voorselectie. En toen had hij me dus niet bij de definitieve selectie. Maar goed, ik denk nou, dit smaakt naar meer.
Ja.
En dat gaf me wel een extra boost om de komende periode extra gas te geven. Want ik ben in de picture, zeg maar.
Ja.
En,
dat doet ook wat met je, denk ik.
Dat doet zeker wat met je. En vervolgens moesten we PSV thuis. Ik had pijn aan mijn knie. En eigenlijk kon ik niet spelen. Ik had tegen de fysio gezegd, doe maar gewoon pijnstillers voor de wedstrijd. Maar ik zeg, deze wedstrijd ga ik spelen. Ik wist ook dat Van Gaal zou komen kijken. Want die week daarna werd weer de voorselectie bekendgemaakt. Nou, die wedstrijd speelde ik weer de wedstrijd van mijn leven. Ik scoorde die wedstrijd.
Was het dat je die bal van Willems afpakte op de achterlijn? En,
nee,
oh, dat was het jaar daarvoor.
Ik had die herinner je ook wel eens een duel met een van die Brazilianen achterin, geloof ik. Eigenlijk was het een penalty, maar ik ging door. En ik toepte hem, zeg Marcelo. Maar, liggend. Met Marcelo was het, ja. Ik toepte hem over de keeper liggend. Als hij erin was gegaan, had ik een penalty gekregen. Was die wedstrijd. En toen voelde ik wel van,
stonden we niet 1-0 achter ook, dat jij die 2-1 maakte, zoiets?
Volgens mij stonden we 1-0 achter. Ik maakte de
1-1. Het was in ieder geval een belangrijk doelpunt.
Het was een aansluitingstreffer, dacht ik. Ik maakte de 1-1, weet ik niet zeker. En volgens mij maakte Pelle de winnende goal.
Ja, Pelle die...
Dat deed hij wel vaak op zich. Dat is op zich wel veilig gokken voor de quiz.
Daar had hij patent op. Dus nee, maar dat was eigenlijk, op die manier ben ik eigenlijk in Nederlands elftal gekomen. Dus Koeman gaf wel een klein voorzetje. En uiteindelijk moet je het zelf doen en laten zien. Maar die had wel het vertrouwen en uiteindelijk ging dat goed. Dus,
hoe was dat?
Ja, magisch, magisch. Echt bizar, bizar. Alles ging ook in een roes.
Ja.
Je ziet het op tv, hè, dat ze aankomen met de auto en dan komen al die studenten achter je aan. Nou, dat zag ik ook voor me, dus ja.
Was je niet mega gespannen? Inderdaad, van naar, ik weet niet, was je toen verzameld? Was het in Zeist of was het nog in Noordwijk?
Nee, was in Noordwijk. Noordwijk. Nee, ik was natuurlijk gespannen. Ik had zoiets van... Ik hoop in ieder geval dat ik mijn debuut mag maken. Want ik wil niet, zoals de heel veel. Natuurlijk is het een compliment als je wordt opgeroepen. Maar dan wil je ook minuten maken.
Precies.
In ieder geval één cap.
Haasje.
Eén cap, ja, precies. Dus ik kwam binnen en ik was er vroeg. Ik had één ding. Ik kan sowieso niet te laat komen. Dus ik was er best vroeg. Interviews afgegeven en een leek dat ik was. Stonden ze van Pauw Nieuws, geloof ik.
Ja.
Liepen ze weer te ouwehoeren. Dus ik zat daar echt serieus. Hè. Zo gespannen was ik. Op een gegeven moment, wat zeg je allemaal, man? En toen, ik weet niet meer wie er langs liep. Van, kom jongen, die moet je helemaal niet te woord staan, man. Die zeg ik. Dus toen liep ik door. Maar ik kwam binnen en ik gaf iedereen een hand. En op een gegeven moment ga je naar boven, naar je kamer, zet je spullen neer. En dan ga je naar de fysio-ruimte, zeg maar, een bepaalde kamer waar de fysio is. En daar lag Van Gaal op, werd hij gemasseerd. Dus ik gaf hem een hand, ik kreeg een stevige handdruk. Welkom. En hij zegt, ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Nou, dat was heerlijk om te horen. Hij zegt, jij gaat spelen. In de basis.
Nee joh.
En dan moet ik nog trainen. Hè, van
maandag. Ik wou zeggen, hij had je nog helemaal niet aan het werk gezien.
Van maandag tot vrijdag moest ik nog trainen, maar het waren toen 2 wedstrijden.
Ja.
En de eerste rechtsbuiten op dat moment was volgens mij Luciano Narsing.
Oh ja?
Ja.
En Arjen Robben speelde toen nog niet aan de rechterkant, die speelde links.
Links, ja.
Later ging hij pas aan de rechterkant.
Switched, ja.
Dus we moesten Roemenië uit op dinsdag. En dus eerst in de Kuip tegen Andorra. Dus de tweede wedstrijd zou Narsing spelen. Dus ik denk, yes, ik ga sowieso debuteren als ik fit blijf. Dus op de trainingen was ik wel wat behouden. Ik denk,
je denkt,
jullie gaan, jullie gaan mij niet afnemen. Nee. Al wisselt hij hem na 5 minuten, mijn cap pakken ze niet meer af.
Nee.
Dus dat vond ik wel mooi om te horen. En uiteindelijk debuut gemaakt in de Kuip. Mooier kon het niet. Ik zat op mijn eigen plek met mijn naambordje. Al mijn spullen lagen er nog. Dus in principe hoefde ik alleen maar toilettas mee te nemen. En de rest, geen beschermers, alles lag daar. En dan mag je debuteren in je eigen Kuip. Ja, hoe mooi is dat?
En dan
ook nog scoren. En dan een legendarisch, tenminste een historisch doelpunt. Want dat is de 1500ste, geloof ik.
Nee,
de 250ste
WK-kwalificatie. Ja,
ik had 2. Ik had er 2, klopt.
En die wedstrijd tegen die tweede goal die je maakte tegen Estland was inderdaad de 1500ste, waar ik net aan refereerde achteraf.
Ja, dat was
en dan was je ook nog eens, dus Wikipedia. Ik heb niet geteld, maar je was de 725ste speler voor Oranje.
Dus ik bedoel, je bent mooie getallen.
Allemaal
mooie getallen. Nee, maar was een droom die uitkwam. Was echt...
Wou je niet dat je nooit een eindtoernooi hebt meegemaakt?
Ja, dat baal ik echt.
Het was een beetje in 2013 kwalificatie. En dan kwam het toernooi in Brazilië kwam eraan.
Ik zat bijna de hele reeks zat ik er dus bij. Ja. Op de eerste, even kijken, volgens mij de eerste 2 wedstrijden niet. Zat ik er volgens mij niet bij. Er zat in ieder geval een tussenpauze in.
Mm-hmm.
Dus ik had 7 van de kwalificatiewedstrijden had ik gespeeld. Waarvan ik 2 goals maakte. En uiteindelijk had ik goede kansen om mee te gaan. Nou ja, we weten het. Van Gaal ging op een gegeven moment 5-3-2 spelen. Dus ja. Dan heb je te veel buitenspelers.
Eigenlijk door Strootman, want de blessure van Strootman is die geswitcht. Heeft dat jou je WK
dat
gekost?
Dat heeft mij het WK gekost, denk ik. Ja. Want mijn concurrent Luciano Narsing, die had een kruisbandblessure gekregen. Dus die was even buiten beeld. Dan weet ik zeker dat ik in ieder geval als backup op de bank mee was gegaan.
Ja,
dat
was... Buitenspelers waren van mij. Lens was mee.
Lens,
ik denk
Depay.
Zat Depay er niet bij?
Ja, Depay was er ook bij.
Maar Depay die kwam als rookie erbij. Ja. Die had nul kwalificatiewedstrijden gespeeld.
Want volgens mij zat Boetjes ook nog een beetje...
Hij zat ook te twijfelen.
Ja, dat ik uiteindelijk niet...
Die mocht de stage lopen, want hij had de stage toen...
Dus op het laatste moment is die afgevallen.
Die is op het laatste moment afgevallen,
ja. En Depay hebben ze toen voor gekozen als rookie. En Teres Congolo, die werd ook meegenomen toen als rookie.
Ja, nooit gespeeld.
Die had nog geen minuut.
Maakt zijn eerste minuut op een WK. Dat
is wel goed. Hè? Bizar, hè? Ja, bizar. Dus, bizar. Nee, daar baal ik. Balen is een groot woord. Want met alle respect, we hebben nog steeds een fantastisch Nederlands elftal. Maar de namen waarmee ik toen heb gespeeld, dat waren wel allemaal namen van de internationale top. Hè?
Uiteindelijk derde geworden van het WK.
Precies.
Dus daar kan je wel ballen.
Nee, daar kan je wel voetballen. Dus, nee, maar goed, ik vond het al een eer om gewoon zo lang erbij te mogen zijn. En heel veel geleerd. Op topniveau getraind. En dat nam ik eigenlijk ook weer mee bij Feyenoord.
Ja.
Want je gaat toch dat vergelijken. En op een gegeven moment werd ik ook kritischer op mijn teamgenoten. Want ja, ik stond best wel hoog in de hiërarchie, ook bij Koeman. En we wilden toch naar de next level. Dus ook met paas en trappen was ik echt nadrukkelijk aanwezig in de coaching. Juist de benen inspelen. Want ik zag bij het Nederlands elftal, was het alles moest strak, alles moest precies. En bij ons was het meer gewoon trainen, ook wel op niveau, maar... Dat was toch eventjes een paar
tandjes niveau over. Inderdaad, je zegt al een beetje, maar dat niveau was toch echt wel anders nog.
Hij is andere koek. Ja, absoluut andere koek. Het paas- en trappen positiespel, dat gaat zo snel. Dat kan je niet indenken. Dan heb je Nigel de Jong, Wesley Sneijder, Van der Vaart. Dat zijn jongens die spelen met alle grote spelers over heel de wereld als teamgenoten. Als je daar een positiespeltje mee speelt, kom je die ronde kom je echt nooit uit, hoor. Dan kom je nooit uit. Dus dat is wel, is toch wel een tandje hoger. Ja.
Is Van Gaal de beste trainer onder wie je gewerkt hebt? Want je noemde net ook Koeman, waarvan je zegt, heb ik veel aan te danken. Of was er misschien een andere trainer waarvan je zegt, eigenlijk is dat de beste trainer die ik ooit heb gehad?
Kijk, Van Gaal was bondscoach. Ik heb hem nog niet als clubcoach meegemaakt. Dus dat is appels met peren vergelijken. Als clubcoach is het sowieso met stip, is dat Ronald Koeman.
Ja.
Maar ook gewoon de manier hoe hij werkte als people manager. En ook de wisselspelers aandacht geven. Dus ik ben zelf later ook trainer geworden. Dus heb ik wel altijd meegenomen. Niet alleen je eerste elf, maar ook... De rest, dus als wij een uitlooptraining hadden, dan zagen we de trainer niet. Dan ging hij zich echt richten op de wisselspelers en hij leidde ook de trainingen.
Okay.
Dus zodat die jongens ook zoiets hebben van, kijk...
Ik hoor er ook bij.
Als jij gaat trainen met een assistenttrainer, met alle respect, dan weet je toch van, ja, ga je toch iets minder hard je best.
Ja, ja.
Als de trainer je gaat trainen, dan denk je van, ja, ik wil hem laten zien dat ik ook erbij wil zijn. En dat deed hij fantastisch.
Ja.
Ze liepen allemaal met hem weg. Dus met Stip Koeman en als bondscoach, ik moet eerlijk zeggen, Van Gaal is geniaal. Echt geniaal. Die man laat niks aan toeval over. Dat is ook iets wat ik heb meegenomen in mijn eigen carrière. Wij gingen aan Andorra, die wedstrijd, is denk ik 5 of 6 uur geanalyseerd. We hadden een linie
gezien. Terwijl je tegen de lokale timmerman en de lokale wiskundeleraar hebt gespeeld.
En voor mij was het goed, want ik wilde zo goed mogelijk voorbereid zijn. Maar op een gegeven moment, na 4 besprekingen, had ik zoiets van trainer, even serieus, man.
Maar dat zeg je niet tegen hem.
Tuurlijk niet, tuurlijk niet.
Nee, je zat vooraan natuurlijk.
Maar je wist gewoon letterlijk waar Wesley Sneijder bij de corner stond. Je wist letterlijk alles. En dat was hoe die was.
Ja.
En dan kreeg je nog voor de wedstrijd nog een iPad hier in je... In je hand gedrukt van, dit zijn nog de teamafspraken nog eventjes opfrissen. Dus ja, toen heb ik wel echt geleerd van, luister, die man die onderschat geen ploeg. En dat vond ik wel echt, echt mooi om te zien. Echt een vakman.
Goed om te zien, man.
Ja.
Hey, uiteindelijk, wat ik zeg, je hebt best lang bij Feyenoord gespeeld.
Ja.
Wat is nou de wedstrijd waarvan je zegt, daar denk ik nog heel vaak aan terug? Misschien de meest memorabele wedstrijd, positief, misschien wel negatief?
Even denken hoor. Ja, ik denk toch wel mijn eerste goal. Mijn eerste goal heeft heel wat veranderd in de Kuip.
Ja?
Ja. Ja. Het eerste jaar hebben ze nog nooit mijn naam gescandeerd.
Nee.
En ik ben een trotse jongen.
Ja.
Dat deed pijn. En ik denk dat je weet hoe dat gaat. Als je met z'n 11 het veld opkomt. Nou, begonnen ze bij Erwin Mulder.
Ja, het reservekeeper. Ja, precies. Ja.
En ik werd altijd overgeslagen. En mensen van mij die in het publiek zaten, die vroegen altijd naar de wedstrijd van... Hey, jouw naam, ik zeg nee, weet ik. Dus ja, je schaamt je bijna, maar ik weet wel, je moet het respect bij het legioen moet je verdienen uiteraard. En hoe kan je die verdienen? Door goals te maken, assists belangrijk zijn. En ik moet zeggen, na die eerste goal, die was echt een bevrijding. En op een gegeven moment speel je een half jaar, dus ik was al gewend dat ze mijn naam dus niet... verrek, die week daarna, of twee, de volgende thuiswedstrijd, dacht ik, hé... Hey, een beetje ongemakkelijk was het. Ik ben het lopen, ik was echt zo van oké. En dan moet je dus ook nog ongemakkelijk gaan klappen naar die gasten van hey, dankjewel.
Hoe ging, wat was het liedje ook weer? Was het Ruben Schaken?
Ruben Schaken. Ja. Dus ja, dat was wel mooi. En dat was, dat was eigenlijk de ommekeer op weg naar een belangrijke speler, een soort publiekslieveling.
Het is toch wel leuk om ook op het, vanuit de andere kant nu te horen, zeg maar. Omdat wij zitten in het stadion en we zingen ook mee. En dan dat toch ook echt iets doet voor de jongens, zeg maar.
Ja, absoluut, tuurlijk. Kijk, we hebben allemaal hersens. Het mentale, dat zijn dit soort dingetjes.
Ja.
En als je dan wel je naam gescandeerd wordt, vergis je niet. Hè. Vooral in de Kuip, het legioen is...
Dus jij zegt, wij als supporters hebben eigenlijk de taak, ook al is het de vierde reservekeeper, ook moeten we die toezingen voor het idee van dat je vleugels krijgt.
In principe, kijk, moed is een groot woord, maar als jij achter je team staat en je zou dat doen, dan weet je in ieder geval, het schaadt niet bij die jongen.
Hij zal er niet minder
het kan alleen maar positief werken. Dus alleen aan de andere kant, het heeft ook wel wat dat het legioen zo mooi is dat je wel, kijk, om bij hun geaccepteerd te worden. Ja. Ja, met alle respect, je moet er wel wat voor doen, vriend.
Ja. Ja.
Niet alleen een contract tekenen, maar we verwachten wel wat van je. Want wij werken ons uit de naad. En betalen gewoon al is het hun laatste euro voor een seizoenkaart. Hè. Dus voor mij is daar ook een stukje empathie naar de supporters toe. Van ik weet wat jullie allemaal voor over hebben om hier in het stadion te zitten. Ja. Om ons toe te juichen. Dus ik begreep het wel, zeg maar.
Ja.
Je hebt het over je eerste goal. Was het ook meteen je mooiste goal? Of zeg je van, nee, eigenlijk de goal...
Nee, dat was niet de mooiste goal.
Wat was je mooiste goal bij Feyenoord?
AZ uit, denk ik. Buiten de 16 ging naar binnen, schoot ik hem diagonaal binnen. Half hoog. Maar ik heb eentje gemaakt onder Rutte.
Ja.
Dat vond ik wel een bijzondere. Dat was een chipballetje.
Ja.
Hij was mooi omdat hij... Je kent die loppies, zeg maar. Het was heel druk, een corner die werd afgeslagen. En de keeper was even uit zijn goal.
Ja.
Die bal stuiterde. En ik pak een binnenkant voet over alles en iedereen heen. En je ziet dan echt eentje echt rennen van, ik kan hem nog pakken. Maar hij kan hem niet pakken.
Dat zijn de lekkerste.
Dat zijn wel de lekkerste.
Ja.
Ja, en ik was ingevallen in een hele moeilijke periode onder Rutte. Want het boterde niet tussen ons.
Nee.
Maar ik was wel in bloedvorm. Ik trainde goed. Ik voelde gewoon dat het... Ik voelde me lekker. En hij zag het niet in me zitten om... Een of andere reden.
Bilal was gehaald, Toornstra, maar toch spelers een beetje die op jouw positie werden neergezet.
Klopt.
En vooral Toornstra speelde ook rechts veel.
Toornstra speelde veel op rechts en gek genoeg, geen buitenspeler, maar hij deed fantastisch.
Ja.
En ik vond het altijd een geweldige speler om mee te trainen en te spelen. Een hele goede jongen. Zelfs als Lex Immers, vuile meters opknappen.
Ja, precies.
En, dus ik had er wel vrede mee, maar op een gegeven moment ging hij weer op zijn eigen positie spelen. Ja. En toen stond Bilal daar, goede maatje van me, Bilal. Alleen met mijn leeftijd en ervaring wist ik gewoon van ik hoor op die positie.
Ja, klaar. En dan wil ik het hebben over het grootste mysterie van de voetbalgeschiedenis.
Nou,
je hebt Nederlands elftal gehaald. Je noemde net spelers met wie je op het veld stond. Je hebt eigenlijk 3,5 jaar bij Feyenoord basis gespeeld.
Ja.
Dan zegt Feyenoord tegen jou, of ik weet niet hoe dat gegaan is, maar uiteindelijk besluiten jullie van we ontbinden het contract. Dan denk je van
de
hele wereld ligt aan je voeten. Je kan naar elke club, want je kan nu zeggen, ik ben Nederlands elftal speler.
Ja.
Dan ga je naar Inter Baku.
Ja,
apart, hè? Hoe kwam dat?
Wat is het?
Er was een Nederlandse technisch directeur, die had mij benaderd. En ik heb bij Feyenoord toen gezegd van, luister, ik wil mijn contract laten ontbinden. Omdat wij in de winterstop, ik ben echt geen opgever, maar in de winterstop gingen wij naar de Emiraten. Volgens mij gingen we naar Oman.
Ja.
En ik denk, nou prima, ik ga gewoon in de winterstop lekker optrainen. En de tweede helft van het seizoen ga ik er staan. Want onder Rutte, ondanks die paar minuten die ik gehad heb, de wedstrijden die ik speelde, speelde ik goed. Want ik zei het al, ik was in bloedvorm en ik wist ook, mijn contract loopt af. Ik wil nog een buitenlandse transfer, dus ik kon niet lopen land te vanteren. Dus ik was ook kaart aan het trainen, extra trainingen. En vervolgens mocht ik dus mee naar Oman, maar ik mocht niet meetrainen met de groep. Dus ik zeg tegen Van Geel, luister, wat is er aan de hand? Ja, nee, Rutte wil je niet bij de groep hebben. Dus je mag mee, maar dan ga je aan de zijkant je fit houden en met de keepers trainen en weet ik het allemaal. Ja. En dat was voor mij het moment van, hier kan ik niet meer tegenin.
Hij gaat zeker sowieso... na die jaren daarvoor. En je had een goed contract waarschijnlijk met de status die je had verdiend natuurlijk.
Ik had een stevig contract. Dus alleen goed, ik wilde heel graag mijn buitenlandse transfer. En Rutte wilde hem op rechtsback hebben. Dan kon ik nog 3 jaar bijtekenen. Achteraf vaak getwijfeld, want ik kon daar heel goed spelen. Dat paste bij me, alleen omdat...
Uiteindelijk heeft Karsdorp gedaan.
Nee, maar precies, zonder dolle, dat is de reden waarom Karsdorp op rechtsback moest spelen. Omdat ik weigerde.
Ja.
Ik heb er 1 keer gespeeld tegen Besiktas thuis. En het ging me niet eens verkeerd af. Ik werd wel gewisseld. Alleen, ik zei daarna, gelijk na die wedstrijd ben ik naar zijn kantoor gegaan. Die maandag erop. Of die dag erop. En ik heb gezegd, trainer, rechtsback doen we niet meer. Ik zeg, laat me maar de concurrentie aangaan met rechtsbuiten.
Ja.
En dan is dat jou wie je opstelt, maar dat gaan we niet meer doen. Omdat ik ook met mijn transfer zat. Ik wilde graag een buitenlandse transfer, ja. Als je hele carrière rechtsbuiten hebt gespeeld, dan ga je je laatste half jaar rechtsback. Ja, ja. Die kijken ook van, ja, snap je? Dus dat was eigenlijk het dingetje.
Maar dan toch, Inter Baku.
Ja, Inter Baku.
Die club had je nog nooit van gehoord van tevoren.
Zeker niet. Nee. Ik heb moeten googlen. Baku, geweldige stad. Op Google zag ik al van, ja. Oké, dit is Dubai.
Helemaal in ontwikkeling, ja, ja.
Echt in ontwikkeling, mooie gebouwen. Ja. Ik heb een prachtig leven gehad, prachtig half jaar daar gehad. Alleen ik koos er bewust voor om een land te nemen waar ik één, uit de media. Ik was de media helemaal zat. Ik had gewoon zin om te voetballen, redelijk geld verdienen en rust.
Ja.
En een nieuwe cultuur en dat en ja... Inter Baku, die kwam, ja. Er kwamen nog meer clubs, maar ik had zoiets van, nee. Ik wil best wel een gekke avontuur aangaan en gewoon anderhalf jaar. En daarna kom ik terug en dan ben ik klaar. Dus daar, vandaar die keuze eigenlijk.
Maar ja, had jij van tevoren wel eens wedstrijden van Inter Baku gekeken?
Nog nooit.
Nee.
Ik wist niet eens waar het lag.
Nee. Nee, kijk, want daar hebben we wel een oplossing voor.
Oké.
Okay. Ja, want kijk... Nu zou je denken, ik ben natuurlijk ook nieuwsgierig naar Inter Baku. Maar ja, je kan op ESPN zappen wat je wil, maar dan ga je geen Inter Baku vinden. Maar als jij dat nou denkt van, ik wil toch ook wel weten, van hetzelfde geld spelen. Ik heb niet gekeken of er nu nog steeds noemenswaardige spelers spelen.
Ze hebben een andere naam, hè?
Oh, hoe heet ze nu?
Ook nog, dus durf ik niet te zeggen. Maar ik volg ze nog wel op Instagram, dus ik zag een naamsverandering. Al een tijdje terug hoor, een paar jaar al.
Ja.
AC Baku.
Baku is er helemaal uit. Baku is er helemaal uit.
Maar stel, ik wil het toch kijken. Dan, ja, hoe kan je dat dan kijken, Pieter? Ja,
dan heb je NordVPN.
NordVPN?
Uiteraard.
Ja, want hoe werkt dat ook alweer, NordVPN?
Nou, je zet gewoon... ze denken dan dat je in Azerbeidzjan bent.
Ja, want je zet je instellingen, je fopt het internet, precies. Je fopt de computer. En je zegt eigenlijk van, ja, ik doe alsof ik in Azerbeidzjan ben. En dan kan je daar gewoon... Alles kijken wat hij is.
Geweldig.
Dus ik weet niet of ze daar een lokale soapserie hebben... die je nog misschien graag had willen kijken... die toen je daar zat in Baku.
Nou, nee.
anders kan je ook andersom doen. Dat je zegt, ik wil heel graag die Azerbaidjaanse tv wil ik graag kijken.
Ja.
Nou, dan kan je dus NordVPN gebruiken. En
ja, we hebben weer een hele goede deal.
Onze luisteraars, ja, die weten het. Wij hebben daar een hele goede deal voor. Als je naar nordvpn.com/kangeloel gaat... krijg je daar... Ja, ik schaam me bijna altijd om te zeggen hoe goed deze deal is. Want je krijgt 4 maanden gratis... Je hebt op het moment, als je het probeert en je zegt, nou, het is toch niet helemaal. Na 30 dagen kun je zeggen, ik wil toch mijn geld weer terug. Kortom, ja, dit is een deal waar je geen nee tegen kan zeggen. Dus nordvpn.com/kangeloel.
Tof, helemaal goed.
Kijk.
Hey, dan gaan we toch een beetje richting, we zitten alweer een uur te ouwehoeren, Ruben. Ja. Ik denk, we hebben geen eindtijd met je afgesproken. Maar als we zo doorgaan, is het 4:30 s'nachts en dan... Maar goed, dan komen al jouw ondernemingen in de problemen. Wat ik namelijk ook wel interessant vind. Want je bent ook voetbalvader. Want je hebt ook twee jongens waarvan de eentje bij Feyenoord heeft gezeten. Nee, je bent vader van 4. En volgens mij komt nummertje 5 aan.
Klopt. Ja.
4 jongens en volgens mij een dochter als 5.
Een dochter eindelijk. Prinsesje met Gods wil. In juni is mijn vriendin uitgerekend. Dus na 4 jongens. Eindelijk een meisje. Dus ja, dat was ook de voorkeur natuurlijk. Hè. Het moet gezond zijn. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Maar als je 4 jongens hebt...
Mag je een kleine voorkeur hebben?
Mag je toch stiekem een voorkeur hebben die je niet uitspreekt, uiteraard. Dat kan je pas achteraf doen natuurlijk. Want dat zou niet leuk zijn voor je als het een zoon zou zijn geweest. Dat je denkt, hey, ben ik wel welkom? Alle kinderen zijn welkom. Alleen ik ben wel trots en blij dat ik een dochter krijg. Ja.
Maar want jij bent natuurlijk een oud voetballer. Als iemand, de jongens van jou die nu inderdaad ook aan het profvoetbal ruiken... als iemand ze wat kan leren, ben jij het wel? Wat is de les die jij ze vertelt?
Ja, dat is een hele goeie. Ja, de boevenstreken die ik heb uitgehaald, dat mogen ze van mij niet. Dus ik zit er wel kort op.
Ja, want het feit dat jij wat een laatbloeier bent, heeft ook te maken. We gaan daar niet om, want dat heb je inderdaad in je boek heb je dat beschreven. Ja, en dat is ook in andere media is het wel eens voorbij gekomen. Je had wat moeite met de discipline, volgens mij, op jongere leeftijd.
Ik had heel veel moeite met de discipline. Ja. Ook gegroeid zonder vader, uiteraard. Ja. Dus alles heeft een oorzaak. Ja. Hè? Dingen die mensen meemaken, het is geen excuus, hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar dingen komen altijd ergens vandaan. En bij mij was dat het dus... Geen begeleiding. Ik heb echt alles moeten ontdekken. En als je geen begeleiding hebt en je bent een jonge jongen uit Amsterdam van de straat, een straatschoffie, ja, dan moet je dus eerst een paar keer fouten maken. En ik ben ook blij dat het zo gelopen is, want daardoor ben ik dus nu de persoon die ik ben en de persoon geworden in mijn carrière die ik toen ook moest zijn. Dus nee, alles heeft met elkaar te maken. En mijn kinderen leer ik gewoon om daarin wel discipline te hebben en vol te gaan voor hun carrière. Ze doen het hartstikke goed, zijn echt wel talentvol.
Ook buitenspelers?
Allebei buitenspelers.
Kijk.
Eentje die speelt echt, dat is echt, echt bizar. Quirino die zit in de onder 15.
Ja.
Gaat volgend jaar naar de onder 17. Nee, ik jok. Quirino gaat naar de onder, zit onder, in de onder 16. Die gaat naar de onder 17.
Ja.
Zijn broertje zit in de onder 15. Inmiddels ook bij Heerenveen, die van Ajax gekomen is. Ja. En die maakt nu ook de overstap naar de onder 17. Omdat de KNVB dus de onder 16 niet meer in competitie gaat laten spelen.
Oké. Okay.
Dus die komen
dus volgend spelen seizoen, allebei bij Heerenveen?
Allebei Heerenveen. Kijk. En volgend seizoen zitten ze in één elftal. Dus vorig
is wel
jaar...
makkelijk. Hoef je niet, hoef je niet twee keer naar...
Dat was het eerste wat ik aan dacht. Dat was het eerste wat ik aan dacht. Alleen goed, Quirino die... Die trainde afgelopen dit seizoen nog met de onder 18 mee. Dus dat ging hem goed af. Alleen vanwege school moest hij dat eventjes verstek laten nu. Omdat hij zijn cijfers moet opkrikken. Hij zit in een examenklas. En hij zit ook nog in een gastgezin al vanaf het begin van het seizoen. Dus daar heeft hij het getrokken.
Ja.
Echt lieve mensen, goede mensen. Maar goed, hij moet daar zijn structuur in vinden met school en huiswerk en reizen. Want weekends komt hij met de trein naar huis. Maar hij doet het goed. Alleen ik hoop voor hem dat hij volgend jaar... in de onder 17 gaat starten en dat hij dan weer een stapje mag maken weer naar de grotere jongens.
En wat voor zie je? Worden ze beter dan papa of niet?
Ik zal je eerlijk zeggen, als je Quirino ziet, en jullie zijn Feyenoorders, dan zou je zeggen, die is identiek zijn vader. Zijn loopje, zijn voorzet. Ja, enige voordeel die hij heeft, hij is tweebenig, dus ik train ze elke zondag. Dus ik heb echt, beide mijn kinderen kunnen heel goed met links overweg. Dus dat hebben ze...
Is dat ook wat iets wat jij misschien miste? Of van,
dat miste dat ik. Ik heb het, vanaf hun vijfde heb ik het echt erin geslagen, echt waar. Dus ze hebben mijn hele voetbalschool, die al 15 jaar bestaat, hebben ze elke zondag van mij hebben ze meegetraind. En vooral dus gehamerd op linkerbeen, acties en eigenlijk alle kwaliteiten die een buitenspeler moet bezitten. Snelheid hebben ze van nature, ze zijn allebei echt bloedsnel. Dus maar Quirino is wel eentje die echt, echt op me lijkt qua speelstijl. En Quirino die bij van Ajax vandaan komt, dat is echt ik vind dat hij echt het talentvol heeft. Ze zijn allebei talentvol, maar hij is echt... Echt talent. Dat is echt bizar hoe goed hij is.
Ben benieuwd, even een paar jaar.
Ja.
Ben benieuwd. Hey, wat je zegt, die voetbalschool, dat doe je dus al een knijterlang, 15 jaar.
Ja.
De vraag die ik de hele tijd heb, ik heb je net richting ESPN gepraat.
Ja, ja,
maar hoe kan het dat jij niet, het trainerschap zeg maar, dat je niet bij een BVO, laten we zeggen Feyenoord, jeugdtrainer, assistent bent, scout, whatever. Hoe kan dat?
Nee, dat,
of heb je te druk met de broodjeszaken, met de autohandel?
Je zegt het goed. Nee, met alle respect, het lijkt me heel leuk om ooit te doen. Alleen in de tijd waarin ik nu leef, met de kinderen, drukte, heb ik een paar jaar bij BFC gewerkt. BFC Bussum, is de club van Ronald Koeman.
Ja.
Heb ik drie jaar gewerkt. En natuurlijk zijn er tussendoor clubs gekomen van BVO die hebben gevraagd. En ook Feyenoord. Alleen, dat is zo intensief.
Ja.
Dat is zo bizar... niet vervelend bedoeld, maar de salarissen van een jeugdtrainer, daar moet je het niet van hebben. Daar kan je niet in je levensonderhoud voorzien. Ik heb best wel een duur leven, 4 kinderen, moet allemaal maar op.
Vijfde op komst.
Dus ja. met een salaris van een jeugdtrainer bij een BVO-club. En dan ook nog word je helemaal geleefd, hè? Gesprekken met spelers, vergaderingen.
Ja.
Dus los van de uren die je op het veld maakt, komen er ook nog extra uren bij. Ja,
stress. Winstverlies, klagende papa's en mama's.
Ook nog. Ja. Nee, dus ik heb die gifbeker even voorbij laten gaan, om het maar zo te zeggen. Dus nee, dat ambieer ik voor nu nog niet.
Gewoon lekker de voetbalschool.
Voetbalschool vind ik geweldig. Jongetjes trainen. En,
kinderen op zondag inderdaad.
Kinderen op zondag. Jezelf, en ook heel veel jongens natuurlijk laten doorstromen naar BVO. Want de contacten heb ik. Dus er zijn heel veel jongens die elk jaar door mijn voetbalschool de stap maken van amateur naar BVO. En heel veel die nu ook stage lopen, dus dat is wel leuk.
Mooi. Ja, ik kijk even naar jou, Pieter. Ja, ik heb hier nog 40 vragen op die lijst staan.
Dat zijn we nog een paar uur bezig.
Helemaal kunnen doen, maar ik denk dat we langzaam richting een afronding moeten gaan. Ik wil je ontzettend bedanken. Dat is, gooit er een kwartje in en het klets lekker. Nogmaals, ESPN. Ik bedoel, ik zou hem aanraden. Ik zou hem gewoon vragen om een keer bij de Eretribune op zaterdagavond.
Een leuke documentaire nog of zo.
Ja.
Tuurlijk.
Ja, er is nog nooit een documentaire van jou gemaakt. Niet een documentaire van jou in Baku.
Nee. Wel in Nederland, met mijn kinderen dan samen, toen ze bij Ajax Feyenoord speelden, dat soort dingen dan wel. Nee, maar goed, dat
hoeft ook niet.
Hoeft ook helemaal niet, hoor.
Deze podcast juist, was al...
dit was al zoiets van, nee. Als ik Feyenoord hoor, dan werk ik altijd mee. Dat is mijn club en dat vind ik leuk. Ik ben blij dat jullie aan me hebben gedacht en dat ik mijn verhaal kon doen. En heel lekker weer kletsen, oude herinneringen ophalen.
Ja,
dus,
mooi.
Jullie ook bedankt.
Ja. Nou ja, nogmaals bedankt. We hebben straks na de show een klein bedankje voor je. En al het beste... En we hopen je snel weer in de Kuip te zien, want dat is toch waar je thuis hoort.
Absoluut. Gaat gebeuren.
Gaan we
en dan gaan we voor je zingen.
Dan gaan we je zingen.
Kijk.